Welkom bij een nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. Zoals altijd met mijn goede vriend
Jan Goetemoet
en mezelf Bart van den Kieboom. We gaan het deze keer hebben over een aantal studies die onlangs zijn verschenen. Het zijn er een zevental, waaronder de eerste die we gaan bekijken gaat over de mensen die reeds COVID-19 hebben gehad. Dat zij toch een reactie ontwikkelen tegen het coronavirus. En dat is een goed teken. Een volgende studie die we gaan bekijken is de negatieve bias die mensen hebben ten opzichte van mensen die vuil zijn, dat we die ook kunnen relateren aan het stigma dat mensen hebben die reeds COVID-19 hebben gehad. Een volgende studie die we bekijken zijn wat eigenlijk, of het is niet echt een studie, maar wat zijn de best practices die we moeten in het oog houden als binnenkort ook de griep terugkomt, terwijl de coronacrisis nog misschien volop bezig is. Verder gaan we het ook hebben over de link tussen wat er in je darmflora gebeurt en je geheugen. En daarop aansluitend ook de invloed die vette maaltijden hebben op je concentratievermogen. We gaan het ook hebben over de pijn die je niet voelt wanneer je een algemene verdoving krijgt. En daar heeft men ook ontdekt hoe dit ongeveer werkt. Hè. Waarom je eigenlijk geen pijn voelt als je een algemene verdoving krijgt. Hoe komt dit? Hoe werkt dit? En we sluiten af met de beschermfuncties die de huid heeft en hoe dit ongeveer werkt. Dus weer een heel aantal interessante zaken en laten we maar meteen beginnen. Mensen die dus COVID-19 hebben gehad, Jan, daarvan verwachten we dat die immuun zijn. Maar daar zijn we nog niet zo zeker van eigenlijk. Hè?
We zijn terug bij corona, zoals elke keer. En ik denk dat gaat ook nog een tijdje van interesse blijven. Er was een grote vrees dat misschien, als je ooit in contact was of zij ziek was met corona, dat het geen immuniteit zou opbouwen of een immuniteit die enkel zeer op zeer korte termijn misschien u zou beschermen. Er zijn voorbeelden, ook bijvoorbeeld van sommige diarreevirussen, die dan ook de norovirussen, waar je maar een partiële immuniteit tegen ontwikkelt.
Dus, dat je niet volledig beschermd bent.
Ja, of niet langdurig. Je kent dat van kinderziekten, waar je bijna je hele leven beschermd bent, de ene keer dat je gehad hebt. Mm-hmm. Ja. Denk aan de mazelen, bof, etc. Ja. Dat komt normaal niet terug. En nu was de vraag, of de grote vrees die men heeft, wat is met corona, met COVID-2? En nu, is eigenlijk een zeer goed nieuws. Men heeft in het Jagolla Institute for Immunology, dat is een van de grootste of meest belangrijke immunologische laboratoria in de VS, heeft de groep van Shane Crotty en Alessandro Sette, die hebben het serum genomen van 20 patiënten, of niet enkel het serum, ook de witte bloedcellen, van 20 mensen die COVID-19 doorgemaakt hebben en die niet te ziek werden en die goed hersteld zijn.
Ja.
En ze hebben dat vergeleken met het serum van, dat voor andere reden genomen werd jaren geleden, 2015 tot 2018. Dus waar man zeker kan zijn dat die geen contact met COVID-19 hadden. En men heeft hier de immuunreacties of de aanwezigheid van antistoffen en reactieve T-cellen bekeken. Dat is een zeer elegante manier. En dat is eigenlijk hoe man kijkt of een vaccin de gewenste immuunreactie aanbrengt. Nu, wat doe je? Je bekijkt, het immuunsysteem heeft grof gesproken twee armen die je kunt bestuderen. De ene arm, dat zijn antistoffen, antilichamen. Die worden aangemaakt door B-cellen en die kunnen zich hechten op de oppervlaktes van virussen of bacteriën. En die kunnen op die manier bijvoorbeeld verhinderen, voorkomen, dat die een cel binnenkomen.
Die zorgen ervoor dat eigenlijk het virus, de sleutel, niet meer werkt?
Bij COVID zou dat de spike-proteïne zijn die je liefst wilt bedekken met antilichamen, zodat die spike-proteïne niet kan binden aan een cel, bijvoorbeeld in de long of in de neus.
Ik denk dan meteen aan klittenband, je weet wel, velcro, dat je niet meer kan vasthaken. Sorry, dus gewoon om te helpen te stellen.
Maar wat men moet weten is dat van al die antistoffen die wij kunnen meten, zijn niet altijd antistoffen, die kunnen aanwezig zijn, dat betekent nog niet dat die u echt helpen. Die kunnen ook gewoon contact aantonen, maar die zijn misschien op zich niet zelfs beschermen. Dus wat we willen zijn zogenoemde neutraliserende antilichamen. Dus we willen naar mogelijkheid antilichamen die echt het juiste doel bereiken.
Dus antistoffen zijn eigenlijk stoffen die reageren op het virus?
Ja, of die gemaakt worden als reactie op dat virus.
Maar die in C kunnen die nutteloos zijn, maar als ze het virus tegenhouden, of Dan zeggen we van, oké, dat zijn nuttige antilichamen. Yes. Die willen we hebben.
Je hebt de twee categorieën en die worden tegelijk aangemaakt. Mm-hmm. Maar als je in een gelukkige situatie bent, dan maak je genoeg van die neutraliserende antilichamen aan.
Okay.
Dus dat is wat we de humorale, de vloeibare immuniteit noemen. Het immuunsysteem heeft een tweede arm, dat is de cellulaire immuniteit. Mm-hmm. En dat zijn twee belangrijke celgroepen. Het ene zijn de CD4-T-cellen, het tweede zijn de CD8-T-cellen. Mm-hmm. Die van CD4, waarom noemen die CD4? Die hebben een proteïne, dat noemt CD4-proteïne.
Ja.
Dat is een deel van hun receptor, met die ze tegen targets kunnen aanhechten. En deze CD4-cellen, die kennen wij van HIV.
HIV-AIDS.
Van AIDS, ja. Dus bij AIDS worden deze CD4-T-cellen stilletjes aan door het virus vernietigd. Mm-hmm. Het virus leeft erin, maar het begint zich te vermenigvuldigen, sterven deze cellen. En die CD4-cellen, die orchestreren eigenlijk het immuunsysteem. Mm-hmm. Die zeggen bijvoorbeeld aan die B-cel, jij moet een antilichaam tegen COVID maken. Mm-hmm. Ja? Die helpen ook indirect een tweede groep van cellen aan te maken, de CD8-T-cellen. Okay. Ook dat is een deel van de zogenoemde T-celreceptor. En deze CD8-T-cellen, die hebben een opdracht om reeds besmette cellen af te doen. Hmm. Ja? Dus het immuunsysteem heeft twee grote armen. Als iets reeds besmet is, wordt het afgedood.
Ja.
Dat doen de CD8-T-cellen. De CD4-T-cellen helpen dat die van CD8 worden aangemaakt. Mm-hmm. Dat is de orchestratiefunctie. Mm-hmm. En het tweede wat ze orchestreren, zijn die antilichamen. Ja. Dus deze vloeibare moleculen die de oppervlakte kunnen bezetten.
Nee, je hebt die alle twee nodig om eigenlijk een succesvolle, laten we zeggen, actie op te zetten tegen dan het invasieve virus.
Exact. Dus een goed vaccin zal de twee armen van het immuunsysteem bevorderen.
Oké. Okay. Okay. En we horen altijd in de media dat men twijfelt of mensen die het al hebben gehad, of dat die nu immuun zijn of niet, hebben ze dan ontdekt bij de mensen die dat al hadden, dat zij op die twee terreinen...
Dat was juist het onderwerp van deze studie.
Okay.
Dat was juist het onderwerp van die studie. Dus men heeft 20. Men heeft 20 het bloed onderzoekt, mm-hmm, tocht van 20 personen. En men heeft gezien dat die antilichamen tegen spijkproteïne aanmaken.
Okay.
Ongeveer tot een derde van de kwaliteit. Dat is positief. Dat is juist wat we willen. Het spijkproteïne wordt blijkbaar erkend. Dan heeft men ook naar de CD4-reactie gekeken, omdat men weet, oké, hoogstwaarschijnlijk als ik die antilichamen vind, ga ik zeker ook deze CD4-T-cellen vinden. En dat kunt je doen door op die witte bloedcellen kleine fragmentjes van deze antilichamen te geven. En dan beginnen die zich te vermenigvuldigen. Dan weet je, aha, dat is een specifieke CD4-T-cel. Okay.
En?
Ja, okay. Ze zijn er.
Ja, goeie nieuws.
Ze zijn er, dat is heel goed nieuws. Ja. Dus de CD4-T-cel is er ook. Je hebt de antilichamen, dat is positief. Je hebt de CD4-T-cel. Dus de laatste vraag die je moet beantwoorden, hebben we ook de CD8-T-cel.
Ik wou CDU zeggen, maar...
Dat is politiek.
Ja, juist. De CD8-cel.
De CD8. Dus de CD8-T-cel, dat is die T-cel die reeds besmette cellen afdoet. Mm-hmm. En, gelukkig,
ook
dat wordt teruggevonden.
Okay.
Dus deze patiënten hebben een gebalanceerde immuunrespons ontwikkeld. Mm-hmm. Ze hebben nu cellen die direct kunnen beginnen als er terug het virus binnenkomt. Mm-hmm. Hebben ze een CD4-geheugen dat ervoor zorgt dat A, zijn er al antilichamen in het bloed. Mm-hmm. Maar daardoor dat ze een geheugen hebben met basis van CD4, kunnen de B-cellen direct gestimuleerd worden terug meer antilichamen te maken. Mm-hmm. Dat is de geheugenfunctie. Maar ze hebben ook CD8-T-cellen. Dus als er toch een cel besmet geraakt,
gaan die
redelijk snel afgedood worden.
Ja. Ja?
Voordat een heel orgaan, zoals de long bijvoorbeeld, of de nier, of grote bloedvaten echt betrokken wordt.
Ze worden uitgeschakeld.
Ze worden vroegtijdig uitgeschakeld. Ja. Eigenlijk een beetje wat we ook op maatschappelijk niveau willen. Als er ergens een nieuwe uitbraak komt, dan willen we die mensen detecteren.
Okay.
Via PCR-testen. Ja? En dan wil die naar mogelijkheid isoleren, zodat het virus zich niet verder verspreidt. En een beetje op die manier werkt ook ons immuunsysteem. Als er dan een cel van geïnfecteerde cellen zou ontstaan, dan kunnen die direct door de CD8-cellen kunnen aangetast worden. Nog veel belangrijker, die preventie, er zijn dan antilichamen.
Het is natuurlijk een studie op 20 patiënten, dus is dat niet wat weinig? Zouden we...
Wel, dat is inderdaad, dat is een zeer kleine aantal, maar als je naar statistiek kijkt, als je grote verschillen ziet, als je kijkt in het bloed van mensen die kinderen contact hadden en die contact hadden, en dat zeer dramatisch grote verschillen zijn,
ja,
dan is meestal ook een kleine aantal, zoals 20, al zeer instructief.
Oké.
Okay. Uit wiskundige zicht, statistiek. Wat ook belangrijk is, ja, je moet ergens beginnen. Dat zijn enorm ingewikkelde testen. Dat kun je niet onmiddellijk voor 1000 mensen doen. Maar als je kijkt, dat was een mooie mengeling van patiënten, man, vrouw, leeftijd, etc. Dus dat was goed gekozen. Er waren allemaal mensen, bijna allemaal uit Californië.
Okay.
Wat men ook gezien heeft, wat interessant is, dat er in de populatie al een bepaalde reactiviteit tegen COVID-19 bestaat.
De populatie dus bij iedereen dan, algemeen. Oh,
ja. In de populatie, dus tegen SARS-CoV-2 bestaat er al een kleine reactiviteit, zowel op antilichaam als ook op T-cellen.
Oké. Okay. Hoe komt dat?
Men gaat ervan uit, u weet, er zijn coronavirussen, er bestaan andere coronavirussen, die eigenlijk een normale valling veroorzaken, een beetje snotneus, etc.
Ja.
En natuurlijk heb je wereldwijd verschillen in de aanwezigheid van bepaalde virussen. En nu is het aan de epidemiologie te gaan na te gaan, of misschien die regionale verschillen die we gezien hebben, onder andere daarmee te maken hebben, of die normale coronavirussen hier meer aanwezig zijn, en dat die bevolking, bijvoorbeeld Duitsland heeft een kleinere sterfte gehad, hebben die misschien meer van die, van die coronavirussen, is daar een hogere graad aan bescherming in de bevolking dan in andere landen, Iran bijvoorbeeld, waar een heel grote sterfte was.
Ja.
Dus die dingen moet men nagaan. Er zijn heel veel factoren natuurlijk, dat is moeilijk, maar dat is één vraag. Maar belangrijk is, ja, wij maken een immuunreactie tegen SARS-CoV-2, die blijkt toch robuust te zijn, die gedisefieerd is. En dat laat ons hopen voor de toekomst. En laat zeker ook hopen voor die ontwikkeling van een vaccin.
Oké, okay, inderdaad. Wel, ik hoop ook dat het... want je hoort toch echt heel veel dat men het nog niet weet, maar er zijn nu dus toch duidelijk al studies gebeurd. Deze bijvoorbeeld op 20 personen, die heeft aangetoond dat mensen wel degelijk antilichamen ontwikkelen. Maar op een voldoende en goede manier om dan eventueel, mochten ze terug in contact komen met het virus, misschien wel niet meer ziek te worden, omdat ze het al gekregen hebben.
En nu gaan we natuurlijk, als je dat nu kent, dit al, als we nu gezegd, oké, we hebben een immuunreactie gezien die aanwezig is bij patiënten die er redelijk goed door geraken. Men heeft dan gekeken, men heeft gezien dat zijn CD8-cellen die interferone gamma produceren, bijvoorbeeld. Nu kun je natuurlijk beginnen vergelijkingen te doen. Nu kun je zeggen, oké, ik heb serumstalen en celstalen van patiënten wat minder goed afgelopen is.
Nou ja.
En ik ga dat vergelijken met stalen van mensen die misschien helemaal geen symptomen gehad hebben. En wat zijn die verschillen? Wat loopt er mis? Kunnen we dat beïnvloeden?
Oké.
Okay. Goed. De volgende vragen.
Hoopgevend nieuws en voer voor nieuwe studies, hè? Dat is duidelijk. Een volgende studie die we hebben bekeken, vond ik zelf ook wel interessant, omdat op dit moment, het is nu 31 mei trouwens, wanneer we deze podcast opnemen, we hebben allemaal de mond vol in de media, onder andere ook over de contact tracers. Hè? Dus de mensen die de patiënten of de mensen opbellen die COVID-19 hebben gehad. En daaruit blijkt toch dat het heel moeilijk is en dat mensen heel moeilijk gaan zeggen met wie ze allemaal contact hebben gehad. Een beetje een gêne, denk ik dan. En we hebben een studie gevonden die niet specifiek daarover sprak, maar die wel spreekt over welke bias we hebben ten opzichte van mensen die bijvoorbeeld vuil zijn, vuile mensen. En dat was wel zeer interessant, omdat we dus ook hebben ontdekt dat onafhankelijk van de culturele achtergrond die je hebt, dat zowel kinderen als volwassenen eigenlijk dezelfde bias of dezelfde gevoelens hebben ten opzichte van mensen die misschien niet zo netjes zijn.
Ja, een heel interessante studie in de Journal of Experimental Child Psychology verschenen. Dat zijn doctors Rotman en Benitez van het Boston College. En die hebben gekeken in twee verschillende culturen. Ze hebben in de VS gekeken en in India. Dus de resultaten van de studie kunnen hoogstwaarschijnlijk ook in Europa van belang zijn. Ja?
Ja.
Dus dat was een eerste aanzet eigenlijk die ik goed vond aan deze studie, dat ze verschillende culturen direct ingesloten hebben. En men heeft dan men heeft foto's genomen van tweelingen, identieke eeneiige tweelingen, dus mensen die toch zeer op elkaar lijken. Men heeft men netjes gekleed, schoon, alles proper, en die tweede was niet gewassen, niet goed, het haar niet goed opgekamd, in de achtergrond een beetje wat rommel in de kamer. En wat men gezien heeft, dat zowel volwassenen als kinderen enkel aan die netjes geklede, propere mens positieve attributen toekennen. Intelligentie, vertrouwenswaardigheid. Ook zou u informatie geloven die die persoon geeft. En dan was het altijd dat die goed geklede, propere mens, dat die het vertrouwen en de positieve attributen kreeg en het tegendeel.
En die zagen er identiek, ja?
Identieke mensen,
eigen tweelingen. Oké. Ja, dat zegt wel iets. Hè. Je hebt voldoende uitdrukkingen in de courante taal waarin men zegt van vuile mensen, niet betrouwbaar, dat wil ik helemaal niet. En men heeft ook gemerkt eigenlijk dat er een verschil was tussen kinderen en volwassenen.
Dat was heel interessant. Ja. Hè? Dat was op het eerst toch niet zo... was niet zo te verwachten. Wat men gezien heeft, was dat dat kinderen vertrouwden geen vuile volwassenen en geen vuile kinderen.
Ja.
Terwijl een volwassene vertrouwt niet aan een vuile volwassene, maar geeft toch wel credibiliteit aan een vuil kind.
Aan een vuil kind. Omdat, dus kinderen, dat is lief, dat is klein, vuil of niet, dat maakt minder uit. Maar kinderen onder elkaar, die viezerik, die moeten we niet hebben.
Just. Dus als u twijfelt, moet ik mijn kind wassen? Of als een kind twijfelt, moet ik mij nu proper aankleden? Die jeansbroek die zit toch nu zo gemakkelijk na drie dagen? Ja? Terwijl ze daarmee in de bossen gespeeld hebben. Ja. Het heeft een echte impact. Zeker op school. Misschien minder van de leraar, maar toch van de leerlingen.
Maar daar komen we ook in de discussie van de sociale ongelijkheid. Hè. Soms... Mensen die niet altijd de mogelijkheid hebben om elke dag piekfijn tevoorschijn te komen, die hebben echt een nadeel in de maatschappij.
Juist. Ja. Maar misschien als men dit verspreidt, is toch een reden om te zeggen, let erop. Ja. Het is belangrijk. Het heeft echt een zware impact.
En er werd in het artikel ook de link gelegd naar COVID-19. Ik stel de vraag aan jou, Jan. Stel dat je nu COVID-19 zou... gehad hebben, zou jij het vertellen aan je vrienden, aan je directe omgeving, van ik ben besmet geweest?
Ik heb zoveel vertrouwen dat ik zal het ook u vertellen.
Oké. Ja.
Maar inderdaad, en dat is veel beschreven in de VS, in New York Times bijvoorbeeld, heeft voorbeelden gehad van mensen die gemeden worden nadien ze COVID gehad hebben.
Ja, ja.
Terwijl dat eigenlijk de minst gevaarlijken zijn. Zijn genezen, die gaan u zeker niet besmetten. Ja. Maar die hebben het probleem dat ze nu eigenlijk een beetje op kant worden geschoven.
Ja, ja, er is een reportage geweest op VRT, denk ik, van Panorama, waar ze een aantal mensen hebben geïnterviewd die bij de eerste besmettingen waren in België. En dat was echt... Ik vond het heel erg. Een dame die getuigde dat ze dus echt heel lelijke berichten, mails, sms'jes kreeg van andere ouders... Die zei, blijf weg van de school, blijf weg met je kinderen van de school. Oké, dat je moet opletten, zeker als je ziek bent, maar dat je dan, eens dat je genezen bent, dat je toch nog dat stigma blijft houden, dat is toch wel, iets doet met een mens.
Absoluut, absoluut. Zeker als een ziekte zo door de media is gegaan.
Ja.
Voor wie heeft men schrik als men een keer een griep gehad heeft? Daar hoor je niks.
Ja.
Maar dit is nu natuurlijk een ziekte niet gekend. Men heeft er schrik voor, et cetera, als je nu iemand daarmee associeert. Dus hier is zeker een duidelijke boodschap nodig. Iedereen kan dat virus oplopen.
Ja. Ja.
Bij alle veiligheidsmaatregelen die je neemt, je kunt daarmee in contact geraken. Maar je kunt er ook van afgeraken.
Ja.
Dan ben je zeker exact die persoon die geen dreiging is.
Ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk wel. Okay.
Dus, dat is interessant wat wij toch continu over ons leren.
Okay.
En dat er een verschil is tussen volwassenen en kinderen.
Oké. Ik stel voor, Jan, dat we nog een heel eventjes bij corona blijven. En een vraag die ik mezelf toch al wel een aantal keer heb gesteld, dat is, wat gaat er gebeuren als binnenkort de griep terug in het land is? We zitten met de coronacrisis nog altijd. Dat de griep er zal komen, zal wel... De kans is groot, denk ik.
Die komt er altijd.
Die komt er. Wat kunnen we doen? Misschien moeten we eens kijken. Eerst het slechte nieuws. Wat zou er kunnen gebeuren als je griep en corona...
Ja, ik denk, wat duidelijk is, corona gaat zo snel niet verdwijnen. Daarvan gaan we er tenminste uit. Gelukkig, die cijfers gaan nu naar beneden en we hopen dat ze laag blijven. Maar men vreest toch tenminste dat minimum één tweede golf kan komen. Dus dat gaan we zien. En wat nu kan natuurlijk gebeuren, dat die tijdelijk op hetzelfde moment komt als de jaarlijkse griep. Mm-hmm. Ja, de griep begint in het najaar en gaat tot het voorjaar. En nu, één positieve zaak, denk ik, hebben we ondertussen geleerd, het social distancing. Wij zijn dat ondertussen gewoon iets meer afstand te houden. Mm-hmm. We vinden dat zeker nog altijd niet leuk.
Klopt.
Maar
klopt.
Als je een frietkot ziet die nog iets verkoopt, of een bakkerij. Ja. Die mensen houden toch vrij goed die afstand die gevraagd wordt. Mensen die in de verkoop staan, zijn beschermd achter plexiglas, etc. Mm-hmm. Dus we hebben daar eigenlijk vrij goed mensen ontsmet in hun handen. Dus deze basishygiëne werkt nu veel beter dan nog een tijdje.
En die gaat ook een positief effect hebben op eventuele griepbesmettingen.
Ah, absoluut, dat zijn dezelfde mechanismen. Ja. Dus ik denk op die manier gaat, dat gaan we zien, dat is nu een speculatie van mij, die is op niks gebaseerd. Mm-hmm. Behalve hopelijk gezonde mensverstand. als wij deze social distancing, of noemen we het liever veilige afstand, houden, plus hygiënische handhygiëne, et cetera, masker, daar gaan we veel minder griepbesmettingen zien.
Oké, maar stel, dus, ik heb het. Ik krijg griep en corona tegelijkertijd.
Ja, dan heb je natuurlijk een double hit. Ja. En dat is waarvoor men natuurlijk vreest. Ja. Als u uw long direct met twee virussen te maken heeft, die en dan heb je een beschadiging van de long, je hebt een beschadiging van de bloedvaten. Griep kan ook het hart betreffen. Dus er kunnen zoveel organen getroffen worden, dat kan natuurlijk ook tot een bijzonder zware verloop van die twee ziektes leiden. Dus daarvoor heeft men zeker schrik. Dus oproep vaccinatie.
Okay.
Tegen griep hebben wij de vaccinaties. Dus denk ik, men gaat dit jaar dan bijzonder aandacht daaraan besteden, zorgpersoneel en alle anderen zo goed als mogelijk te vaccineren tegen de griep.
Mm-hmm. Oké. Ik denk dat dat een mooie tip is die we de mensen meteen mee kunnen geven. Nu, wat zijn de best practices die we dan kunnen...
Dus, ik denk de best practices zijn veilige afstand bijbehouden, mondmaskers bijbehouden, handhygiëne. Dat zijn de meest belangrijke. Zich laten vaccineren waar het kan. De risicopopulaties vaccineren. Mm-hmm. Ouderen, zorgpersoneel, mensen met veel contacten. Mensen die een risico dragen, diabetes bijvoorbeeld. Dan om die COVID-infections, de infecties van twee virussen tegelijk te voorkomen.
De double hits.
Ja, de double hits. Dan het laatste wat men ook gezien heeft, dat is een observatie die vooral in de VS optreedt, maar ook in UK, in Engeland en het Verenigd Koninkrijk, dat er vooral in armere bevolkingen, altijd lagere socio-economische status, waar minder goede toegang tot zorg is, waar die misschien ook minder aan preventie voldoen, mensen die dichter bij elkaar leven, die hebben een bijzonder risico dit op te lopen. En dat zijn ook mensen die al frequent diabetes hebben of van overgewicht lijden. Ja. Dus dat zijn onze risico. Dus dat men bijzonder aandacht moet hechten aan deze populatie. Mm-hmm. Dat men ook misschien ressourcen moet, fijne woord, realloceren om bijzonders hier in te grijpen. Mm-hmm. Denk, zeker de VS moeten dit doen, maar wij moeten ook nadenken of we alles goed doen.
Oké. Nee, dat denk ik dat duidelijk is. Het zijn eigenlijk best practices die je zou gebruiken, die we nu al gebruiken, gewoon voor COVID-19-invasie ook. Maar we moeten daar nog eens extra gaan opletten. Dus
dat waren aanbevelingen van Dr. Benjamin Singer. Hij is pneumoloog aan de Northwestern University in Chicago. Een stad die ook veel te kampen gehad heeft met COVID. Of nog heeft.
Weet jij per toeval wanneer ongeveer het volgende griepseizoen, wanneer dat aanbreekt? Wanneer is dat meestal?
Ja, griep is meestal in het najaar.
In het najaar.
Dus wij beginnen in het najaar met vaccineren.
Herfst,
ja, en dan herfst, winter. Ja. En dan begint het echt zo winter en dan januari, februari, maart.
Oké. Wel, laten we dan maar heel goed opletten dat we al onze goede gewoontes die we nu hebben aangeleerd met de coronacrisis, om die dan verder te zetten. Hè?
Absoluut.
Oké. Zeg, Jan, een volgend artikel dat we ook wel leuk vonden, was eigenlijk de link die er is tussen wat er gebeurt in je darmflora en je geheugen.
Ja, het is toch interessant als je zo kijkt dat die dingen, die tenminste wij altijd interessant vinden, frequent te maken hebben met voeding en die frequent te maken hebben met het hersen. Met persoonlijkheid.
Ja, dus
dat zijn dingen die de mensen...
De link tussen eten en het.
En nu komt de link ervan. Dus we hebben daar een eerste studie. Die werd door... Die werd door een dokter Mao doorgevoerd. En Antoine Snijder. En de Pacific Northwest Laboratory. En deze laboratory wordt onderhouden door het ministerie van Energie. Het Energy Department.
Okay.
Ik weet niet waarom die zich daarmee bezighouden, maar het is een studie vandaan. Het is wel een interessante studie. Dus die is in de tijdschrift BMC Microbiome verschenen. Er zijn in de laatste 5 jaren waren meer dan 100 artikels verschenen die een link leggen tussen het microbioom en geheugen.
Wat is het microbioom?
Het microbioom, wat is dat? Dat is de... Het microbioom is het totaal van al uw bacteriën. Je hebt ook nog de microbiota, dat is dan nog breder. Dan hebben we ook nog de virussen en de schimmels erbij. Op ons huid, of in ons darmen, en hier gaat het over de darmen, hebben wij een normale flora van bacteriën. Er zijn ook enkele schimmels en er zijn ook enkele virussen. Die leven met ons, we noemen die commensalen. Die leven met ons en die maken ons niet ziek.
Okay.
Integendeel, waarschijnlijk houden die ons gezond. Die zorgen voor belangrijke, bijvoorbeeld voor het immuunsysteem, die zorgen voor belangrijke signalen om ons in een gezonde toestand te houden, een toestand van tolerantie tegen onszelf en tegen harmloze stoffen uit het milieu, allergenen bijvoorbeeld.
Is dat een soort van parasitaire werking dat die dan hebben?
Nee, een parasiet die maakt gebruik van u.
Ja.
Een parasiet is eigenlijk ook altijd schadelijk. Denk aan schurft. Schurft is een parasiet die op de huid leeft of in de bovenste huidlaag. Denk aan malaria, de plasmodien, die maken uw rode bloedcellen kapot.
Ja.
Dat zijn parasieten. Ja? Die gebruiken u om te overleven, maar die voegen u schade toe.
Ja.
En die commensalen, die leven met u, die leven bij u, die ondersteunen u hoogstwaarschijnlijk ook en die maken u ziek en niet ziek.
Ja, oké. Okay.
Dus okay, dat is een belangrijk verschil.
Ja. Ja.
Nu, het microbioom bestaat uit heel veel commensalen. Wat men bij het microbioom gezien heeft, dat is zeer interessant, hoe diverser, hoe gezonder een organisme.
Hoe
gezonder.
Hoe gezonder, oké.
Gezondheid is altijd geassocieerd met alle studies. Dat is één ding wat die bijna allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat een diversiteit aan microben, dat een teken is of dat geassocieerd is met gezondheid. En omgekeerd, ziektes tonen frequent een overgrote percentage van één of meerdere bepaalde microben.
Oké, het evenwicht is dan weg.
Het evenwicht is weg. We kennen dat heel simpel bij neurodermitis, atopisch eczeem. Daar is het een Staphylococcus aureus. En deze kinderen, die volwassenen, die zitten vol met Staph aureus. En die Staph aureus, die onderhoudt inflammatie. En interessant is, als we de inflammatie bestrijden, zelfs met cortisone, verdwijnt die Staph aureus bijna.
Ontstekingen.
Ja, als we die ontsteking tegengaan, dan verliest die zijn voordeel om zich uit te breiden en dan komt er weer in diversiteit. Dus op micro- en op macroniveau, diversiteit is frequent van grote voordeel. En nu, wat heeft men gevonden? We waren hier eigenlijk bij... Dus dat was een beetje over het microbioom.
Ja.
En nu wilden ze weten, of men heeft een verdacht dat uw microbioom en uw geheugen ergens samen gaan.
Ja.
En wat heeft men dan gedaan? Zoals frequent heeft men een muisstudie gedaan. Waarom een muisstudie, gaat u me waarschijnlijk vragen.
Ja, waarom altijd op muizen? Waarom niet meteen op mensen? Hè? Laten we het maar meteen zo stellen.
Ja, ik denk... de grote voordeel is dat dat kun je bijvoorbeeld voor de factor milieu heel goed controleren. Ja.
Ja. Milieu?
Omwelt, environment.
Oké.
Okay. Ja? Dus als je zoiets als geheugen wilt onderzoeken, mm-hmm. heb je heel veel factoren. Hè? Je doet een geheugentest, is die persoon veel aan het gamen, okay. stress. Okay. Dus, maar proefdieren wonen in een leven in een gestandardiseerde omgeving. Mm-hmm. Met een gestandardiseerde dieet. Mm-hmm. Zelfs een microbioom mm-hmm. binnen een facility mm-hmm. is redelijk gestandardiseerd.
Oké, okay. ja. Is dat een voordeel?
Dat is, voor onderzoek is dat een voordeel.
Oké, omdat je mooi kan vergelijken.
Juist, yes, je kunt perfect vergelijken. Mm-hmm. Je hebt zelfs bijvoorbeeld voor bepaalde onderzoeken ziet u dat muizen die een auto-immuniteitsmodel, mm-hmm. die auto-immuniteit, met die men auto-immuniteit wil onderzoeken, en in sommige dierstellen worden die zeer ziek en in anderen minder. Mm-hmm. En dat komt terug naar het microbioom dat aanwezig is in okay. deze stellen.
Dus dat volg ik wel, maar muizen zijn geen mensen, hè?
Dat is juist. Je kunt niet altijd alles 100%, dat is niet altijd 100% overdraagbaar, mm-hmm. maar toch zeer veel.
Is er een grote gelijkenis tussen de muis en de mens?
Ja, de verschil in DNA van muis en mens is nog niet eens 5%.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus wij lijken toch tamelijk. Voor het immuunsysteem, of ik kan het u zeggen, voor het immuunsysteem is 98% hetzelfde. Ja. Die 95% moet ik nog checken.
Ja,
okay. Maar voor de in het immuunsysteem is het 98% gelijkenis. En als je bijvoorbeeld naar een mensaap zou gaan, is dat nog veel kleiner, het verschil.
Oké. Okay, ja? Okay. En door die gelijkenis, ja, het is natuurlijk evident. Het is makkelijker om 100 muizen in een kamer te kweken dan 100 olifanten.
Yes. En het heeft ze hebben een heel korte generatietijd.
Ja.
En ze zijn heel goed gekend. Je weet heel goed bepaalde genen. Je kunt het microbioom bepalen. Mm-hmm. Dus dat is voor het onderzoek altijd een voordeel.
Oké. Okay. Dus de muizen. Nu snappen we het.
Ja, nu dat is waarom. Muizen, wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben 29 verschillende muisstammen gebruikt om een beetje een populatie na te botsen.
Okay.
Maar toch nog genoeg crypt erop te hebben.
Een zekere diversiteit te hebben.
En ze hebben natuurlijk kunnen het voedsel. En dan hebben ze die muizen geheugentests laten doen. Ja. Je kunt ook een muis een geheugentest maken.
Oké, dat moet is dat niet.
Nu, wat daar gebeurd was, ze hebben een box gehad waar die muizen ingezet werden. Ja. En dat was een hellere omgeving, helder en donkerder.
Mm-hmm.
En als die muis naar het donkere gedeelte wou gaan, mm-hmm. verkreeg ze een heel lichte prikkel aan de voet die als onaangenaam waargenomen wordt. Dus die muizen hebben gesnapt, donker, daar ga ik niet naartoe, ik ga hel blijven. Zoals elke wei.
Of in het lichte gedeelte.
Ja. In het licht, dus de muizen bleven in het lichte gedeelte. Ja. En wat men deed, die muizen hebben dat nu mee gezien.
Uh-huh.
En dan waren die terug in de normale omgeving. En dan breng je die terug, enkele dagen later, breng je die terug in die omgeving.
Ja.
En dan zijn muizen die zich dat herinneren, die blijven altijd in het helle gedeelte. Uh-huh. En dan heb je muizen die dat vergeten zijn en die ondergaan nog eens een kleine prikkel. Op die manier heeft men het geheugen van die muizen kunnen testen.
Ja.
Licht versus donker.
Ja.
En dan heeft men, wat men gedaan heeft, men heeft ietsje nog meer gedaan. Men heeft voor hun, men heeft gekeken welke bepaalde microben ze hadden. Dat zijn lactobacilli.
Mm-hmm.
Lactobacillus reuteri, et cetera. Dat zijn verschillende groepen of stammen van lactobacilli.
Mm-hmm.
En ze hebben 4 verschillende gebruikt. En ze hebben gezien dat inderdaad muizen die deze lactobacilli in zich hadden, in hun darmmicrobioom, dat die het beter deden.
Hmm.
Waren ze voor de rest ook identiek. Ja. Dus je kunt dezelfde mouse nemen met of zonder lactobacilli, die met lactobacilli deden beter.
Oké, okay, dus ik ga nu massaal lactobacilli inslikken.
Ja, je kunt yoghurt eten bijvoorbeeld.
Yoghurt,
okay. Nu, en dan heeft men gekeken, wat hebben die lactobacilli terug gemeenschappelijk? Ja. Dus die maken lactaat. De naam zegt dat is melkzuur.
Melkzuur,
ja, klein. Okay. En melkzuur is niet noodzakelijk enkel in melk. Ne?
Ah, okay.
Je maakt bijvoorbeeld melkzuur door sport aan.
Mm-hmm.
Ja? Als je een verzurende sport doet, zware inspanning, dan maakt u ook melkzuur aan.
Okay.
En nu, dat is een ik weet nog niet of je dat, die verband echt kunt leggen, maar we weten ook dat een bepaalde vorm van sport daartoe leidt dat u beter kunt studeren, dat u betere resultaten hebt. Dus die muizen, wat men gedaan heeft, men heeft eruit van, oké, het is melkzuur blijkbaar die deze bacillie aanmaken, die lactobacillie. En men heeft in een darmmodel gezien dat die lactaat in feite echt ook wordt opgenomen en na de circulatie naar het bloed en daardoor totdat het aan het hersen zou kunnen stromen.
Dus dan komt het ook tot in het brein terecht eigenlijk.
Juist. Nu, dan is de laatste test die je moet doen om dat te bevestigen. Mm-hmm. Tot nu toe was het een associatie. Ze hadden gezien, oké, muizen die lactobacilli hebben, scoren beter. Mm-hmm. En men heeft gezegd, waarschijnlijk, na alles wat we zien, is dat die lactaat die deze bacillen aanmaken. Dus heeft men muizen genomen die minder goed scoren in die... of stammen die minder goed scoren in hun geheugen...
Ja.
En die geen lactobacilli hadden. Men heeft die gewoon via het voedsel lactaat gegeven, melkzuur.
En bingo.
Bingo, die muizen kregen een beter geheugen.
Oké. Dus eigenlijk mochten we, durven we zeggen voor de mens, melkzuur effectief, dat krijg je wanneer je sport effectief is. We zouden eigenlijk elke morgen, voor we gaan werken, goed moeten sporten. En dan zijn we beter geconcentreerd.
Of dat zo is, moeten zoals altijd studies aantonen. Ja. Ja, maar het legt tenminste een verband. Ja. Ja. En heeft natuurlijk terug met uw eigen microbioom. Hoe beïnvloeden wij ons microbioom? Dat wij voldoende lactobacilli hebben. Hmm. En natuurlijk moet je dat nu ook nog bij de mens bevestigen.
Ja. Ja.
Dus zo, je hebt dat goed gezegd op het begin. Dat zijn muizen. Waar we dat gezien hebben, je moet het bevestigen in de mens.
Hmm.
Maar zeer frequent is het inderdaad zo, als je zoiets zo duidelijk ziet over meerdere muisstammen, dat dat ook dan bij mensen bijvoorbeeld van belang is.
Maar ik denk dat je... Als we nu zouden zeggen, kijk, als ik 's morgens een half uurtje ga joggen of ik fitness, ik voel me persoonlijk ook dan beter... frisser in de dag die er dan op volgt.
Zelfde voor mij.
Ja. Ja, inderdaad. Dus ik denk dat er toch wel iets in zit. En dat brengt ons naadloos over tot bij het volgende artikel.
Wij blijven bij voedsel.
Ja, inderdaad. Want stel dat ik 's morgens een mooie pan spek eet met daarbij een eitje of drie... Met nog wat bonen in tomatensaus, een klassiek Engels ontbijt en gooi er nog een hamburger bovenop, dan voel ik mij altijd zo moe daarna.
Is het niet het eten dat je neemt normaal als je aan je thesis moet schrijven, als je een belangrijk project snel moet afwerken? Ik denk dat is eerder een voedsel wat je zou gebruiken als je nu zwaar lichamelijk met zware inspanning gaat werken, dan is dat waarschijnlijk voordelig.
Ja.
Maar dat is ons gevoel.
Nog even, de klassiek is, je hebt op de middag een lunch. De namiddag is meestal, it's a tough cookie. Hè? En daar is ook een studie rond gebeurd die aantoonde dat dus vette maaltijden wel degelijk een nefaste invloed hebben op je concentratievermogen.
Dus terug, nu hebben wij een wetenschappelijke bewijs voor iets wat wij als ervaringsdeskundigen ook al...
We wisten dat al, ja.
Wisten, maar eindelijk, nu weet je waarom. Er is een Dr. Janice Kiekold-Glaser van het Institute for Behavioral Research van de Ohio State University. Wat die met haar collega's gedaan heeft, ze heeft mensen genomen... en een computertest laten doen, een concentratietest aan een computer, 10 minuutjes. En dus de mensen hebben een test genomen. En dan hebben ze een eten gekregen, dat zag er hetzelfde uit.
Mm-hmm.
Het was een beetje in die richting wat u zei. Het was eieren, zo'n soort cookies die men in de VS krijgt voor het ontbijten in biscuits.
Ja.
Kalkoenworsten en... een grote laag vleessaus, gravy.
Lekker.
Okay, dat is een ideale start in de dag. Dus dat was de hoge vetdieet.
Mm-hmm.
Maar heeft men een verschil gemaakt. Die saus was met of zonder verzadigde vetzuren. Dus het was gemaakt, daar hebben ze met minder verzadigde vetzuren, dat waren de unsaturated fatty acids, daar heeft men zonnebloemolie genomen.
Okay.
En... dan heeft men 5 uren later die mensen dezelfde test opnieuw laten doen.
Mm-hmm.
Wat kwam eruit? Die de verzadigde vetten gegeten hadden, hebben slechter gescoord. Dat was 11% verschil tussen die personen niet gesatureerde vetten. Mm-hmm. Die gesatureerde vetten gegeten hadden, hebben slechter gescoord.
Onverzadigde vetzuren, zo is het.
Juist. Ja. En dat was de eerste belangrijke associatie. En men heeft dan, wat je altijd doet, dat noemt crossover. Mm-hmm. Nu wist, dat kan een toeval zijn. Dus men heeft die mensen een maand later hetzelfde gaan laten ondergaan, mm-hmm. maar dan hebben ze het ander eten gekregen.
Okay. Ja.
Dus, en dat was een bevestiging terug, die groep die
de verzadigde vitten kreeg.
Was slechter dan de onverzadigde.
Okay.
Ja. En dat is natuurlijk, dat is een elegante studie. Mm-hmm. Ja, omdat anders, ja, maar op die manier kun je, wordt er zogenoemde crossover, mm-hmm. kun je dan aantonen dat werkelijk blijkbaar zo is. Omdat het was 11% verschil.
Oké, dat is significant. Ja.
Blijkbaar was het ook niet zo dramatisch. Hè? Mm-hmm. Maar het heeft goed gewerkt in beide richtingen. Okay. En dan een tweede aspect was de leaky gut syndroom.
Leaky gut
syndroom. Dat is syndrome. Iets wat sinds enkele jaren gediscuteerd wordt, dat er mensen zijn die een minder goed uitgebouwde darmbarrière hebben. Mm-hmm. En dat die gemakkelijke dingen opnemen, mm-hmm. die positief of negatief zouden kunnen werken, meestal eerder negatief. En hier heeft men gezien, je kunt dat meten, dat bestaan zogenoemde endotoxine. Mm-hmm. Die zitten op bacteriën als deel van de bacteriële celwand. En mensen met een leaky gut syndroom, kun je dat meer detecteren in het bloed. Die mensen met de hoge endotoxine levels, dat waren die mensen die ook slechter scoren.
Oké, okay. Ja, leaky gut, lekkende darmen is het eigenlijk, juist, als je het letterlijk juist zou vertalen. Ah, oké. Okay. En dus die, of zij nu verzadigde of onverzadigde vetten aten, die hadden in beide gevallen concentratieverlies dan?
Ja, juist. Okay, okay. En, maar het belangrijke was, belangrijk was vooral dat die verzadigde vetzuren dan duidelijk slechtere performantie, tot een duidelijk slechte performantie leiden.
Oké. Okay. We zijn geen diëtisten, Jan, ik weet het, maar is dit nu een oproep om nooit nog verzadigde vetten te eten? Of?
Zoals altijd, denk ik, moet je dingen met een korrel zout nemen. En je moet daarop letten. Ik denk dat hier en daar een zonde oké is.
Okay, ja.
Maar misschien niet. Bijvoorbeeld voor een podcast zijn natuurlijk verzadigde vetzuren totaal niet aanvaardbaar.
Dat is niet inderdaad. Maar we zitten nu ook in de periode dat er terug examens aankomen. Op afstand. Of in aulas, al dan niet. Of in klaslokalen. Maar we zouden de studenten dan wel kunnen aanraden om een beetje op te letten met wat ze eten. En als ze moeten studeren, best geen McDonald's. Maar een slaatje.
Het slaatje zal duidelijk beter zijn en dan liefst met niet verzadigde vetzuren in de dressing.
Oké, en na het examen, dan mogen ze...
Dan mogen ze een keer weer van alles eten.
Dan mogen ze.
Dan hebben die eigenlijk met dat menu hebben ze ongeveer die combinatie van vet, eiwit, koolhydraten nagebotst met de meest gekende menus van zeer gekende fastfoodketens.
Echt?
En meer zeg ik niet.
Oké. Ze hebben eigenlijk een kopie proberen te maken van...
Ja, dus wel zo'n elegante... Ik vind een zeer elegante studie en een mooie setup.
Goed. Dat brengt ons bij eigenlijk een ander onderwerp. En dat gaat over pijn. De mensen die al eens geopereerd zijn en onder verdoving zijn gegaan, die weten het. Je krijgt een spuitje. Soms is dat lokaal. En dan, wat er ook gebeurt daar, je voelt geen pijn. Totale verdoving, ja, dan val je ook in slaap. Hè, en, dan voel je... en er is een studie verschenen die eigenlijk... Want we wisten dat blijkbaar nog niet zo goed. Dat was voor mij ook een beetje een verrassing. Hoe het komt dat we geen pijn meer voelen.
Ja, wat men eigenlijk gevonden heeft, was... Je wilt alles dempen. Ja? Als je eindigen denk je, als je geen pijn wilt voelen, dat je vooral iets moet dempen. Ja? Ja. Arealen in het hersen moet dempen. Of signaaltransductie moet dempen. Mm-hmm. Liefst al in de zenuw zelf. In de klassiek, wat men eigenlijk gezien heeft als je een anesthesie doet, en die was terug ook weer een muisonderzoek, een anesthesie bij een muis lokt de dempende effect in ongeveer 30 regio's van het hersen.
Oké.
Dat is zeer veel. Maar daar is ook een activatie, en dat is in een regio die noemt corpus amygdala, de amandel. Ja? En de amygdala, dat was interessant, dat als die geactiveerd waren, en via gamma-botenzuur, GABA, die activatie van deze corpus amygdala leidde tot het verdwijnen van pijn. Mm-hmm. Dat was iets wat totaal niet verwacht was.
Oké. Dat is een bepaalde zone in de hersenen, hè? Want ik had even begrepen dat je het had over de amandelen.
Maar... Ja, juist. Maar dat is ook iets wat amandel noemt, de amandelregio in het hersenen. En eigenlijk is dat... heeft men gedacht dat er vooral belangrijk is voor negatieve emoties.
Negatieve,
dat er bij negatieve emoties aangeschakeld wordt. Mm. Of bijvoorbeeld als je in een stresssituatie, de zogenoemde fight-or-flight-reactie, vechten of vluchten. Maar zo slecht vind ik die associatie ook niet, als je denkt dat onder een heel forse stress ben je ook minder pijngevoelig.
Dat klopt, ja, absoluut.
Dus eigenlijk lijkt dat lijkt, men kan zich dat direct inbeelden dat er een fysiologisch verband is. Mm-hmm. Dus nu is natuurlijk bijvoorbeeld ketamine, is iets, een gekende anesthesiestof, die ons niet laat slapen, maar die pijn goed afschakelt. Mm-hmm. En ketamine werkt op deze amygdala.
Okay.
Dus terug hier een goede verband. Dus hier hebben we iets geleerd over hoe pijn verwerkt wordt en hoe één centrum veel andere centra kan beïnvloeden en dat door zelf te activeren anderen remt.
Oké, goed. En inderdaad, mensen die in een totale stresssituatie komen, die kunnen soms waanzinnige pijn verdragen. En meestal komt dan pas achteraf het besef van oei, wat is hier allemaal gebeurt. En dat is eigenlijk gelinkt aan dat centrum in de hersenen, waar men heeft ontdekt dat dat effectief een invloed heeft op het niet voelen van pijn.
Yes. Tenminste bij de muis. En nu terug moeten we zien of dat bij de mens ook zo is.
Misschien heel kort, wat zijn we hiermee? Wat zou dat ons kunnen helpen? Hoe zou dat ons kunnen verder helpen?
Wel, ik denk, dat is weer iets waar je denkt, hoe kun je geneesmiddelen misschien nog efficiënter, vooral in zo'n regio, laten werken? Mm-hmm. Als je die regio goed kent, men is nu daartoe overgegaan. Nu die GABA, dat is een stof die overal in het hersen gebruikt wordt. Mm-hmm. Ja? Dus dat is, als je daar ingrijpt, heb je heel veel effecten. Mm-hmm. En wat ze nu doen is, dat ze deze cellen, In die regio's hebben dat nog, dat is een heel elegante studie, waar ze echt tot op het celniveau gegaan zijn, welke cellen geactiveerd worden. Mm-hmm. En nu is men daarmee bezig, deze cellen exact te onderzoeken, welke genen zijn hier actief, welke genen worden beïnvloed bij pijn of door pijnmedicaties, om nog doeltreffender te kunnen inzetten op deze cellen.
Okay.
Dat men probeert iets te vinden wat zo specifiek als mogelijk voor deze hersenregio is.
Veel preciezer, zodanig dat je niet echt alles moet lamleggen eventueel.
Exact.
En dat ook misschien de recuperatie achteraf makkelijker zal zijn.
Juist, stel voor dat je bepaalde ingrepen heeft. We werken nu al graag met lokale verdoving. Ja. En dan de recuperatie. Die recuperatie is het probleem. En misschien als iemand moet beademen tijdens een ingreep, et cetera. Ne? Dat zijn dingen die wij zeker in tijd van corona willen voorkomen.
Ja, ja, ja.
En daarvoor zou dat van heel groot interesse zijn.
Inderdaad. Voilà. Nu hebben we toch weer terug over corona.
Hè? Ah, nee, we komen al altijd
alles, alles is corona. En dat brengt ons bij de laatste studie. En die zit eigenlijk een beetje in... niet een beetje, die zit volledig in jouw domein, Jan. Want we gaan het hebben over de huid.
Ja.
En de huid is eigenlijk een... laten we zeggen, een natuurlijke beschermingsschild voor het menselijke lichaam. Vooral voor dehydratatie bijvoorbeeld, dat je niet uitdroogt. Maar ook tegen, ik denk tegen, microben, virussen.
Dat is een heel belangrijke functie van de huid, is beschermen. Ja? De huid is de beschermende orgaan eigenlijk. Okay, ja. Je hebt een waterdichte afsluiting. Ja? Je hebt een waterdichte afsluiting, dus wij verliezen geen vocht, geen eiwitten, geen zout. Als we het niet willen. Een beetje weer de zweet.
Transpiratie.
Transpiratie. Zweten. Door het zweten geven we natuurlijk bepaalde vocht, et cetera, af. Maar dat wordt heel goed gecontroleerd. Mm-hmm. Dus het eerste is verlies van water, eiwitten, et cetera. Het tweede is natuurlijk voorkomen van infectie. Mm-hmm. Het derde is bescherming van straling, kankerverwekkende straling, wordt in de opperhuid tegengehouden.
Ja,
tot een bepaalde
zonlicht, bijvoorbeeld.
Zonlicht, ja, het meest belangrijke zonlicht. Dan hebben we nog iets vergeten. Kort nadenken, chemisch. Als je denkt, zuren, zuurbasis, wordt ook tot bepaalde mate tegengehouden, omdat die huid een bufferfunctie heeft. Mm-hmm. Dus de huid is werkelijk een perfecte orgaan, perfect daarvoor aangemaakt om ons te beschermen.
Ja, het beschermingsschild.
Juist.
En wat hebben ze dan bestudeerd?
Nu, wat je kunt inbeelden is dat er hoog complex is. Mm-hmm. Ja? Die aanmaak, je hebt eigenlijk helemaal van buiten heb je een dode hoornlaag van dode cellen. En die zitten vol met bepaalde vetten, lipiden. Mm-hmm. En die worden bij elkaar gehouden door proteïnes. Ja, dus die zorgen ervoor dat het aan elkaar kleeft. Mm-hmm. Ja. En dus we hebben dat, we noemen dat stratum corneum. Dat is de bovenste huidlaag die eigenlijk dood is. En die is waterafstotend. Mm-hmm. Ja. Daar komt onder normale omstandigheden geen water door. En daaronder is een laag van cellen, mm-hmm, die ook zo dicht bij elkaar zijn dat geen water daarnaast kan doorstromen. Mm-hmm. Ja. En dat zijn 5 verschillende lagen in de huid.
Ja.
En dan heb je ook nog het vet, wat ons tegen, wat ervoor zorgt dat we geen warmte verliezen. Mm-hmm. Dus dat was de thermische
bescherming. De thermische bescherming, dat was het. Ja.
Oké, okay. Dus dan hebben we het over de bovenste huidlaag, een dode laag met hoorn, met vet, met eiwit, mm-hmm, die goed afsluit. En dat is enorm complex aan te maken. Ja? Mm-hmm. Dat zijn heel veel verschillende vetten, verschillende eiwitten. En die moeten op een gestructureerde manier aangemaakt worden. Mm-hmm. Dus die cellen doorlopen een proces waar ze eigenlijk die van de laagste, mm-hmm, laag in de huid doorstromen. Totdat ze afgestoten worden, ja, als schilfertjes.
Okay.
En dat betekent dat deze huidcellen zich continu veranderen. Mm-hmm. En dat ze op het einde van hun leven, tegen het einde van het leven, maken die plots deze vetten aan en sluiten ze mooi af. Mm-hmm. Dus dat is een zeer gecoördineerde overgang telkens.
Ja, ja.
En daarvoor heb je enzymcomplexen nodig die deze proces sturen. Mm-hmm. En er zijn een hele reeks ziektes gekend, mm-hmm, waar het een of ander van deze enzymes niet correct werkt. Mm-hmm. En dat de huidbarrière niet correct aangemaakt wordt. Ah, okay. En dat geeft verschillende niveaus van mensen die altijd rode huid hebben, die schilfert, mm-hmm, of die altijd heel veel ontsteking oplopen in hun, mm-hmm, huid, omdat dingen binnen kunnen komen, omdat ze niet goed beschermd zijn, et cetera. Mm-hmm. Dat zijn zeer zware ziektes, genetische ziektes, ja, eigenlijk altijd. Nu, hier was een gen getoond, het HADAC3-gen.
Sorry?
Dat is moeilijk. Dat is de
probeer histone, het eenvoudig uit te leggen.
Ja, ja. Dat is die histone deacetylase 3.
Okay.
Dus deze histone deacetylase, mm-hmm, dat bestaan verschillende. Mm-hmm. Dat zijn enzymes die coördineren programma's, mm-hmm, in heel veel weefsels. Ja? Mm-hmm. Niet enkel in de huid. En wat dat eigenlijk doet, onze DNA, waar al onze informatie in zit, daar moet geselecteerd zijn in elke weefsel welke genen zijn op het moment voor ons van belang. Mm-hmm. Welke genen moeten actief zijn in dit weefsel en welke kunnen wij afschakelen. Mm-hmm. Omdat de meeste zijn afgeschakeld. Ja? Een groot deel. Dus elk orgaan heeft een specifieke gebruik van de menselijke genen.
Okay.
Ja? En dat wordt door processen dat de DNA veranderd wordt op bepaalde plaatsen, die een promotor plaatsen. Een promotor kan aan- of afgeschakeld worden. Mm-hmm. En dat wordt door deze HADAC-genen geregeld.
Okay.
Ja, dus de acetylering, acetylgroepen en methylgroepen zijn hier van belang.
Okay.
En in veel kankers, kunt u zich inbeelden, is dit verstoord. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld, er bestaan nu anti-kankerdrugs, mm-hmm, een soort chemotherapie, die juist hierop inspeelt, mm-hmm, om kankers te bestrijden.
Okay.
En wat natuurlijk ook altijd, deze HADACs hebben natuurlijk wat we fysiologische functies noemen, die zijn belangrijk voor het normaal werken van een weefsel. Nu kom je met een stof die daarop inspeelt, mm-hmm, dan heb je natuurlijk ook bijwerkingen. Die HADAC-genen, wij willen die, of men gebruikt die therapeutisch, mm-hmm, maar nu heeft men gezien dat ze in de huid een centrale rol innemen, zeker in deze bovenste huidlaag. En wat interessant was, hier hebben we gewoon veel geleerd hoe deze huidbarrière ontstaat. Deze HADAC heeft een enzymfunctie, mm-hmm, acetyleren, deacetyleren. Dus, maar het heeft blijkbaar nog andere functies. Het zorgt ook ervoor dat bepaalde proteïnes bijeenkomen, mm-hmm, in de huid, die dan samen belangrijk zijn voor dat uitvorm van de huidbarrière. Dus okay, dat meer dan een enzym is, het is ook een molecuul dat anderen bij elkaar brengt.
Okay. Dus kort samengevat, men heeft een enzym gevonden, HADAC3, en dat heeft een veel grotere rol in de goede werking van de huid. En mensen die bijvoorbeeld, en ik denk dan mensen die huidziektes hebben bijvoorbeeld, daar zou dat HADAC3-enzym dan minder goed werken of niet aanwezig zijn?
Ja, dat is nog niet goed onderzocht. Okay. Dat is nu zeker wat men gaat doen. Mm. Nu gaat men de top 10 ziektes nemen en men gaat kijken, men gaat vergelijken de activiteit van HADAC in die ziektes met gezonde huid.
Okay. Dat is klassieke. Wat is de belangrijkste huidziekte? Of de meest voorkomende is eigenlijk de vraag. Okay.
Dat is denk ik beter. Omdat met het belangrijkste zou ik zeggen, uit zicht van elk patiënt is zijn ziekte waarschijnlijk de meest belangrijke of een van de meest belangrijke toch. Zeer frequent, als je denkt aan een ziekte die frequent geassocieerd is met een barrière-defect nummer 1, zijn alle vormen van eczemen. Zoals wij nu atopische dermatitis noemen, neurodermitis vroeger, constitutioneel eczeem in Nederlands ook genoemd. Dat is een ziekte waar de barrière verstoord is. Daar gaan we zien of HADAC 3 een rol speelt, of dat een therapeut, of we dat therapeutisch kunnen gebruiken. Ja. Dus dat is voor mij de eerste waaraan je moet denken, omdat het een frequente ziekte is. Okay. Ongeveer 20% van kinderen en 2 tot 10% van volwassenen lijden aan deze ziekte. Dus daar is dat zeker van interesse te kijken. Een ander waar ook de barrière niet perfect aangemaakt wordt, is de psoriasis. Dus dan heb je alle twee zeer belangrijke ziektes qua patiëntengetallen. En dat zijn ziektes die chronisch zijn en waar de mensen echt een groot deel van hun leven ook van afzien.
En dus deze studie zou kunnen helpen om daar de behandeling te kunnen verbeteren.
Juist. Dat vraagt nu natuurlijk onderzoek te kijken. Wat is de rol van HADAC in deze ziektes? Tot nu toe hebben we nog niet zoveel van gehoord.
Alright. Dat gaan we dan zeker volgen en zien wat er allemaal gebeurt. Goed, Jan. Het zit er weer op voor deze episode. Hartelijk bedankt voor je zeer deskundige uitleg. En tot de volgende aflevering.
Dank u, Bart. Het was zoals altijd zeer plezant. Ik denk de keuze van de artikels en het gesprek.
Okay.
Dan, voor onze luisteraars, tot de volgende.
Tot de volgende keer. Dag.